Portefeuillehouder, wethouder Hermans.
Ja, voorzitter, dank u wel. Net als anderen is het voor mij ook af en toe moeilijk om het ene land te volgen. Ik heb daarvoor in de wetenschap dat er wel wat detailvragen zouden komen, heb ik uitgenodigd de heer Maas van de gemeente en de Kasjan den Esch van Sweco. Die hebben onder andere hebben die meegewerkt aan het opstellen van dit rapport. In de hoofdlijnen probeer ik toch wel wat te beantwoorden, want sommige vragen gingen bijvoorbeeld over het stimuleren van afkoppelen, waar we heel druk mee bezig zijn. We hebben twee tranches gehad samen met het waterschap en er komt een derde tranche aan, als het goed is, aan het einde van het jaar. Om te kijken hoe kunnen we de mensen ook met subsidies bewust maken met afkoppelen en de nut ervan en de noodzaak. En daarbuiten doen we bij elk project wat er loopt, doen we mensen persoonlijk benaderen om te kijken of mensen mee willen doen als ze toch een infrastructureel project hebben, om te kijken of ze al niet willen afkoppelen. En daarbij blijkt, als je een paar informatiesessies hebt gehad, dat mensen best bereid zijn om daar mee te werken. Maar nogmaals, het is een vrijblijvendheid en geen verplichting. Daarvoor is het denk ik wat meneer Bruls ook insprak, was het ook een beetje het verlengde van de hemelwaterverordening die ook vandaag voorligt. Want dan krijgen we ook handvatten om te kijken hoe kunnen we mensen verplichten, in ieder geval in de richting bewegen, om wel mee te helpen met de wateroverlast te voorkomen te beheersen. Want ongeveer 50% van al het verhard oppervlakte wat water voorkomt, is van particuliere eigenaren. En we moeten vooral kijken, als we onze systemen willen ontlasten, dat we onze particulieren meekrijgen in het bergen op eigen terrein. Even kijken, voordat ik het probleem al bijstel ben. Ik ga ervan uit dat jullie met z'n tweeën meegeschreven hebben. Ralf, kan jij het eerste woord geven?
Ja. Kunt u mij zo allemaal verstaan? Ik heb zoveel mogelijk inderdaad proberen mee te schrijven. Een aantal vragen. Ik zal even beginnen met de vernieuwingsgroep, mevrouw Kwaadvlieg. Het stimuleren, het afkoppelen stimuleren van het afkoppelen van hemelwater stelt u inderdaad de vraag. De wethouder gaf het inderdaad al aan. De huidige tranche wordt verlengd met 3 jaar. Dus dat betekent dat we eigenlijk nog 3 jaar hopelijk ook flink in de slag kunnen met ook burgers stimuleren om af te koppelen. Dus daar hebben we het over bestaande bouw. En inderdaad ook op het moment dat er projecten, infrastructurele projecten worden uitgevoerd, dat we zelf aan de slag gaan, worden die mensen ook echt actief benaderd. Ook binnen de bewoners bijeenkomsten wordt er ook veel tijd besteed om daar mensen eigenlijk in te motiveren. Wat betreft die infrastructurele projecten, het klopt, we hebben behoorlijk wat projecten op de rol staan. Ook diverse projecten. Afkoppelprojecten dienen ook buffers te worden aangelegd. KRW-maatregelen is inderdaad net ook al genoemd. We zien, die hebben ook heel veel samenhang. Enerzijds natuurlijk, als we naar blauwe aders kijken, hebben de projecten ook in volgorde natuurlijk een samenhang. Maar ook wat betreft overlast, verkeersoverlast, omleidingsroutes. Dus dat moet allemaal aan elkaar aanhaken. Ook projecten van derden, dus van nutspartijen. Daarvoor is uiteraard een projectenlijst opgezet, is een overzicht gecreëerd. Dat betekent uiteraard ook op het moment dat er ergens door externe of interne factoren iets gebeurt, als ik het zo mag zeggen, hoe de markt qua aannemers in elkaar zit, dat soort zaken, kan dat natuurlijk invloed hebben op een project, op de doorlooptijd van een project of de voortgang van een project. En daarom is het denk ik ook goed om ook binnen zo'n planperiode in de evaluatie gewoon te kijken van hoe ziet de voortgang van de projecten er eigenlijk uit. Even specifiek wat betreft de KAW-maatregelen. We hebben voor een deel van de gemeente is een BRP, een basisreguleringsplan, is opgesteld, is bekend, waarmee ook de maatregelen bekend zijn. Maar voor een deel van de gemeente, voormalig Nut en Onderbanken, moet het BRP... daar zijn we eigenlijk mee bezig om dat op te stellen. En we worden in 2024 komen daar de resultaten van bekend, eind 2024. En dat betekent eigenlijk ook dat dan maatregelen beter in beeld worden. Of eigenlijk ook de maatregelen die in het verleden gedaan zijn, of die ook wel voldoende zullen zijn. En daar eigenlijk, dat is ook de vraag die u stelde, van waar zit eigenlijk welke maatregelen staan onder druk? En dan hebben we het eigenlijk met name over die maatregelen, of de maatregelen die in het verleden al gedaan zijn, het aanleggen van bergbezinkbassins en dergelijke, en buffers, het gebied van waterkwaliteit, of die nog steeds toereikend zijn. Dus we zijn gewoon ook afhankelijk van de onderzoeken die we in de tijd nog aan het doen zijn. Ook samen met het waterschap, de ecologische toets en dergelijke. Realisatiefonds, heeft u nog een vraag over gesteld? Ik weet niet, Karsjan, of jij daar best even antwoord op kan geven?
Ja, de vraag was van, we hebben een werkelijke rioolheffing en de rioolheffing zoals die eigenlijk had moeten zijn op basis van ontwikkelingen met de prijsindexen, daar zit licht tussen. Dus de rioolheffing nu is lager dan die eigenlijk had moeten zijn als je de afgelopen jaren had geïndexeerd volgens de prijsstijgingen voor civiel technische werken en bouw. En dat wordt opgevangen vanuit het egalisatiefonds. We hebben een egalisatiefonds om schommelingen op te vangen. In figuur 10 in het WRP ziet u ook dat de stippenlijn die de hoogte van het fonds weergeeft, de eerste jaar ook naar beneden gaat. De stijging die is aangegeven is nodig om te zorgen dat die niet negatief wordt. Maar we gebruiken wel degelijk, we zetten het egalisatiefonds in om die stijging zoveel mogelijk te beperken.
Dankjewel. Ik ga even verder met de vragen van CDA. U heeft inderdaad eerder al een groot aantal vragen gesteld, met name over de hemelwaterverordening. Ik denk dat het even belangrijk is om even de context mee te geven van de hemelwaterverordening. Die is eigenlijk bedoeld om ook juridisch te borgen dat bij nieuwbouwontwikkelingen, laten we het zo noemen, en bij vervangend oppervlak stellen ook de vraag, laten we even over aanbouw, laten we hem zo even stellen, dat dan de initiatiefnemer of de perceeleigenaar het hemelwater bergt volgens die bergingseis van 60 mm, die nu overigens 45 mm is. We hebben ook in die verordening aangegeven dat vanaf 200 vierkante meter verhard oppervlak, dan hebben we het eigenlijk niet over het gemiddelde woonhuis, maar dat zijn inmiddels al wat grotere ontwikkelingen, dat we daar inderdaad wat extra eisen aan stellen, eigenlijk door middel van infiltratieonderzoek. Nou, daar stelt u wat technische vragen over. Wat wij daar eigenlijk gezegd hebben, is dat infiltratieonderzoek aan een aantal ingrediënten zou moeten voldoen, of die zouden moeten bevatten. Eigenlijk stelt u de vraag van specificeer dat verder. En wij zijn van mening dat in de verordening niet verder gespecificeerd zou moeten worden. Maar het belang is eigenlijk dat, zeker bij grotere ontwikkelingen, dus ook met grotere hoeveelheden waterberging, en u heeft het zelf over vandaag, wie is aansprakelijk voor degene die de berging aanlegt, die is in feite ook aansprakelijk voor momenten die overlast zou veroorzaken naar een buur, laat ik het zo zeggen. Dat betekent dat wij het ook wel redelijk vinden om aan de voorkant dan ook gewoon een infiltratieonderzoek te verwachten, te eisen. Het klopt, is niet expliciet in de verordening vermeld van op het moment dat er gegevens bekend zijn of betrouwbare informatie bekend is van die desbetreffende locatie, dat ook dat onderzoek, of dat onderzoek dan ook benodigd is. Zo stellig is het er niet ingezet. Maar we hebben wel gepoogd door deze eisen te stellen, door te zorgen dat er een deugdelijke voorziening komt. Een andere vraag die we stelt, van waarom kies je voor infiltreren en niet voor bergen? Nou, dat heeft alles te maken met eigenlijk de trits die we vasthouden, ook vanuit het waterschap, wordt die ook vastgehouden. Dat je in eerste instantie het water zoveel mogelijk op de plek wil bergen, wil vasthouden, waar die vasthoudt en vervolgens bergen, waar die valt. Dus daar is ook een zware eis aangesteld wat betreft infiltratie. Wat we zien is, wat we beogen is om zoveel mogelijk toch te infiltreren, vast te houden. En natuurlijk is de grondslag slechter, kun je minder infiltreren. Maar dan vertraag je uiteindelijk de afvoer. Want je hebt dan wel recht op een afvoer naar het openbaar gebied, zeg ik maar even. Maar je vertraagt die afvoer. En dat is inderdaad ook precies wat de inspreker ook aangeeft. Het water wat in grote getalen meteen naar beneden komt, dat wil je uiteraard uit elkaar trekken. Daar wil je gewoon een grotere doorlooptijd voor hebben. Dat wordt daarmee beoogd. Ik ben even aan het kijken of ik nog andere... u geeft inderdaad ook aan van kun je niet een databeheer opzetten wat betreft infiltratie of wat betreft bodemdoorlatendheid. Enerzijds wij willen dat ook gewoon graag zo'n database zoveel mogelijk opbouwen om dat globaal in beeld te hebben. We zien wel dat het risico dat je lokaal een andere grondslag hebt, ja, achten we wel waarschijnlijk. Dus dat het wel belangrijk is om lokaal altijd te kijken van wat is ter plekke mijn doorlatendheid. Ik wil even de parallel trekken met een geotechnisch onderzoek. Op het moment dat je een fundering moet gaan maken, dan ga je ook niet gebruik maken van gegevens die 500 meter verderop liggen. Dat doe je ook op de plek waar je gaat bouwen. En die parallel, naar mijn mening, kun je wel trekken. En eigenlijk wat betreft, u geeft verder aan, wat betreft grondwater en ook het milieukundig onderzoek. Dat geldt eigenlijk hetzelfde als wat we eerder hebben aangegeven. Ook daar vinden we het belangrijk om wel dat als ingrediënt mee te geven. Van, kijk daarna dat je niet inderdaad op het moment dat een vervuiling, en dat kan heel breed zijn, dus als we gaan specificeren, zullen we nooit volledig zijn. Maar op het moment dat er een vervuiling is, dat je wil voorkomen dat die door infiltratie zich kan verspreiden. En daarvoor is eigenlijk dat artikel, dat lid opgenomen. Ook daarvoor geldt op het moment dat je informatie beschikbaar hebt, doordat je bijvoorbeeld voor het bouwwerk zelf al die gegevens hebt moeten, kun je daar uiteraard gebruik van maken. Dus wij vragen niet onderzoek op onderzoek. Het is meer dat wel die ingrediënten belangrijk geacht worden. Naar mijn mening heb ik een hoofdlijn de vragen van u beantwoord. Beekdalen lokaal. De eerste vraag die u stelt wat betreft de begrippen, klopt. Er staan veel afkortingen in, ook veel begrippen. Wij hebben een begrippenlijst als bijlage toegevoegd. Wellicht dat een bepaalde afkorting die u bedoelt, ik heb hem even niet paraat, dat die er niet tussen staat, dat kan ik even niet beoordelen, maar we hebben wel een begrippenlijst toegevoegd voor de volledigheid. In bijlage 1 inderdaad, dankjewel. U geeft ook, of u stelt de vraag van het afkoppelen van hemelwater wordt gestimuleerd op ook op particuliere percelen. Van, ja, hoe kun je ervoor zorgen dat een bewoner, als ik de vraag goed heb begrepen, er profijt van heeft? Als ik de vraag goed begrepen heb, ongeveer 50% van de gemeente is particulier bezit. De overige 50% is openbaar gebied, waar wij als gemeente wat kunnen, laat ik het zo even zeggen. Door inderdaad een bergingseis, door het stimuleren dat mensen afkoppelen, dus dat ze zelf een voorziening treffen, zorg je ervoor dus dat ook het water wordt vastgehouden op de plek waar het valt, om even simpel te zeggen. Daarmee ga je ook een stukje verdroging tegen. Wat hebben mensen daarvan profijt? Voorkomen dat op andere plekken ook wateroverlast wordt veroorzaakt. Maar goed, ik weet niet helemaal of ik uw vraag goed begrepen heb. Verder heeft u nog een vraag gesteld over de prijsstijging tot, volgens mij over het prijspeil 2023 en de prijspeiling tot 2024. Misschien dat jij daar het beste even antwoord op kan geven.
Ja, dat kan ik. Op basis van voorlopige cijfers van het CBS. Dat telt altijd bijna of 2 of 3 kwartalen na. Dus vandaar dat we ook 1-1-23 als prijspeil hebben gehad, want dat is waar we zekerheid over hebben. Maar op basis van de voorlopige prijsindexcijfers voor civiel technische werken en bouw, waar riolering onder valt, liggen de prijzen inmiddels weer 6,7% hoger. Dat kan nog wijzigen, omdat het voorlopige cijfers zijn. We hebben afgelopen jaar gezien dat eerder grote voorlopige prijsstijgingen naar beneden toe werden gecorrigeerd. Maar we zitten nog steeds in een situatie die we decennia niet hebben gehad.
Kom ik bij de vragen van D66. U stelt eigenlijk de vraag van in de vervangingsinvesteringen, de lijst van de vervangingsinvesteringen. Worden vele infrastructurele projecten genoemd, ook buffers. In hoeverre wordt daar eigenlijk de vergroening van de omgeving meegenomen of breder eigenlijk klimaatadaptatie? Heel simpel antwoord, ja, dat wordt daarin meegenomen. Wat je ziet natuurlijk in deze gemeente, ook logisch, klimaatadaptatie behelst niet alleen te veel water, het behelst te weinig water, hittestress. Maar je ziet ook gezien de ligging en het heuvelachtige gebied, wateroverlast is hier gewoon, heeft hier een hoge urgentie, laten we even eerlijk zijn. We zien ook dat de hoeveelheid hemelwater die valt, kun je niet meer in buizen opvangen. Dus je moet de combinatie ondergronds-bovengronds, die moet je zoeken. En dat betekent automatisch, op het moment dat je dat soort projecten gaat voorbereiden en uiteindelijk uitvoeren, ga je ook naar de bovenbouw, ga je kijken hoe kun je je gebied op dat moment zo klimaatadaptief mogelijk inrichten. En dat betekent dus enerzijds vergroenen waar het kan. Uiteraard zijn er vele, hoe moet ik het zeggen, vele ambities die ook wel kunnen wringen. Van de ene kant willen we parkeerplaatsen hebben, aan de andere kant willen we een boom. Aan de andere kant willen we ook zonnepanelen op het dak. Dus er speelt wat dat betreft heel veel samen. Maar juist op het moment dat we inderdaad aan de slag gaan in een gebied of in een straat, of binnen een project, willen we wel die klimaatadaptieve kant wel meenemen. En ja, daar schaar ik dan ook even het vergroenen van het gebied onder. Mij waren dat de vragen.
Volgens mij blijft er nog een vraag over van Bigdal Lokaal, had te maken met Op de Bies, aanleggen van de vragen van meneer Bruls. Dan weet ik het niet 100% zeker, maar volgens mij zijn daar al maatregelen getroffen, zijn er buffers aangelegd in het achterland. Dus de vraag is even van, en ik kijk even naar Ralf of dat zo is, en of die buffers nou voldoende hebben gewerkt de afgelopen keren.
Zover als ik weet, is inderdaad een deel van Op de Bies, daar is een hemelwaterriolering aangelegd en inderdaad ook een buffer. Ik begrijp ook dat dat goed functioneert, maar verder wordt een schimmer. Dat is een van de locaties waar een blauwe ader wordt aangelegd. De inspreker geeft inderdaad aan van dat dat zijn projecten van de lange adem, als ik het zo inderdaad mag noemen. Die projecten moeten ook om redenen die ik eerder heb genoemd, ook in fase worden uitgevoerd. En op dit moment zie je ook echt een doorlooptijd van zeker 10 jaar om die projecten uit te kunnen voeren. Dus ze worden eigenlijk per straat vaak worden die gefaseerd uitgevoerd. Dus enerzijds op de Bies zijn maatregelen getroffen, maar schimmert aan zich gaan maatregelen wel verder.
Dat was de beantwoording in eerste termijn van het college.